Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Podcast Top 40. Mireille Wijs en André Dortmond.
Welkom bij de enige echte. Ga naar top40.nl voor de complete lijst. Die is trouwens samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. Deze week drie nieuwe binnenkomers. 5 stippen en 4 superstippen. Straks gaan we nog luisteren naar Tim, 20 jaar na de moord en makkelijke eters. En natuurlijk, Mireille is er ook weer. En wie hebben we vandaag te gast, Mireille?
Ja, nou, tegenover me zit Ben Prins, mediamaker, designer en televisiegek. En hij is maker van Flikken, de podcast over de politieserie Flikken Maastricht. Laten we luisteren naar een stukje.
Veel mensen denken, een autoachtervolging, als ik het gaspedaal maar diep genoeg intrap, dan ziet het er goed uit. Maar daar gaat het nou net niet om. Het gaat om, je moet die auto een beetje tot leven laten komen. Ook met de auto is het storytelling. Oh, wat moet ik doen? Moet ik hier rechtsaf? Terug. Nee, toch de auto uitrijden. Bam!
Dus ik heb toen de aflevering afgemaakt in gips. En ook de afleveringen die daarop volgden.
Je weet gewoon in je hoofd dat de consequentie als het misgaat, ja, is gewoon dood. Dus dat was wel even spannend. Maar we hebben dat inderdaad gewoon gedaan.
Stunts. Springen, rennen, vliegen, vechten, heel veel racen. Geen flikken zonder spectaculaire stunts. Misschien zie je die ene bewuste en beruchte scène nog wel voor je. Wolfs, gespeeld door Victor Reinier, bungelt boven een levensgevaarlijke papierversnipperaar. Een echte, werkende, moordlustige papierversnipperaar.
Zo. Ja, dat is even een binnenkomer.
We knallen er gelijk in.
Ja, heerlijk.
Je bent deze podcast gaan maken omdat je verslaafd bent aan de serie?
Ik ben gevraagd voor de podcast door Avrotros. Die wilde heel graag een podcast maken over Flikken. En het is eigenlijk heel grappig gegaan. Ik werkte voor het Songfestival. Ik was daar de art director. En daar sprak ik degene die de drama-eindredactie doet van Avrotros. En die, we hadden het over Flikken, over wat ze doet. Want dan werk je maanden samen en je wordt bij elkaar gestopt. En op een gegeven moment zei ik, wat doe jij eigenlijk? Ze zegt, ja, ik doe drama bij Avrotros. Ik zeg, oh, doe je ook Flikken? Ze zegt, ja. Ik zeg, oh, regel een keer een figurante rol voor me. Want ik kijk dit al vanaf seizoen 1 en het is een beetje mijn guilty pleasure. En 2 maanden later belden ze op. We gaan een podcast maken. Wil jij hem presenteren?
Wauw.
En toen was mijn voorwaarde. Ja, ik wil hem presenteren. Maar dan wil ik ook met het team samen meedenken hoe we hem gaan maken. Want dat het, ja, gewoon maar een beetje je tekst inblaffen. Dat is anders dan dat je er met je passie vol in gaat zitten.
Heb je die figurantenrol nog gekregen?
Dat wou ik net vragen, ja.
Daar ben ik nog voor aan het solliciteren.
Dat is toch weer balen, hè?
Ja, ik moest van de crew zijn. Dus, nou, ik weet niet of je figurant moet zijn. Dan moet je heel veel wachten. Dus liever een podcast.
Wat vind je zo bijzonder aan Flikken Maastricht?
Ik denk, het is de langslopende dramaserie in Nederland. En het heeft ontzettend veel fans. Er kijken gewoon nog steeds tussen de, volgens mij, 1,5 en 2 miljoen mensen iedere vrijdag naar, als het op televisie is. Dus het heeft een enorme following. En waarom is dat eigenlijk zo? Dat is wel iets wat ik wilde onderzoeken. Wat zit daar nou achter? En hoe wordt het gemaakt? Ik heb gewoon altijd al graag voor televisie gewerkt en altijd geïnteresseerd geweest in hoe maak je dat nou? En voor Flikken mocht ik daar induiken. Dus,
en hoe ben je te werk gegaan?
We hebben eerst bedacht wat voor soorten afleveringen we wilden maken. We dachten, laten we er een thematische podcast van maken, zodat we iedere keer een hoofdpersoon hebben. Bijvoorbeeld het fragment wat je net hoorde is uit de stuntaflevering, de eerste aflevering. Laten we dan de stuntcoördinator nemen en laten we dan daarnaast de castleden en de crewleden vragen naar, ja, anekdotes over stunts. En zo kleden we dat eigenlijk aan. Dus we hebben altijd een soort hoofdpersoon die vertelt, nou, zo werkt dat op de set. En ervaringsverhalen van cast en crew, van hoe heeft dat dan gevoeld op dat moment dat je dat speelde? Dat je bijvoorbeeld boven die papierversnipperaar hing. Hoe ging dat dan?
Is het ook wel eens misgegaan?
De stunts. Dat valt geloof ik mee. De veiligheid is echt... Ik heb alleen maar veiligheid gehoord. Ja.
Niet zoiets als dat incident in Amerika. Dat er toch een...
Nou, dat was natuurlijk net gebeurd toen we het gingen maken. En dat is ook wel ongeveer de eerste vraag die ik als het over wapens ging stelde. Ja. En daarin was natuurlijk... ze durfde bijna te zeggen... bij ons gebeurt dat niet. De wapens zijn leeg. Ze hebben ook echt laten zien... Hebben ze een wapen gepakt van die kamer is leeg, dit checken we. Als Angela vertelde, als ik mijn wapen loslaat, als ik even naar de wc moet bijvoorbeeld, dan moet ik die belt afdoen waar dat wapen in hangt. Dan moet die eerst weer gecontroleerd worden voordat ik hem om mag doen. Ja, dat echt zeker weten geen kogel. Let's go. Ja.
Hoeveel afleveringen heb je in gedachten voor de podcast? Want het zijn er een aantal nu.
Ja, het zijn er nu 10. Ja. De laatste is ook geweest van dit eerste seizoen. Ik hoop dat er nog een tweede komt.
Vast wel.
Ik hoop het heel erg. Dus 10 afleveringen. En dat kwam eigenlijk aan door het aantal thema's dat we bedachten. Zo van, nou, daar kunnen we wat over vertellen en daar wat vertellen.
Ja, want je hebt het over de stunts gehad.
Stunts, locaties, kleding, visagie, slachtoffers.
Slachtoffers.
Er zijn natuurlijk best wel veel mensen die... Bij Baantje bijvoorbeeld was lijkspelen echt een ding. Daar had je de grootste... Er was een bekende Nederlander die ging stilliggen 3 dagen op set. En dat was dan de teaser voor Baantje. Nou, dat is bij Flikker nooit, ook omdat ze natuurlijk niet een tweede baantje wilde worden, is dat niet een ding geworden. Maar ja, zo, hoe maak je nou zo'n lijk op? En hoe speel je dat nou eigenlijk? Dus gastacteurs gevraagd, hoe doe je dat dan? Nou, je ligt dus een hele dag stil.
Is dat ook echt zo?
Nou ja, dat gebeurt wel, stil liggen.
Verbaas me echt, wist ik helemaal niet. Joh.
Ja, dat is wel een ding. Dus ja, en over de editing hebben we het gehad. En de 10e aflevering, die wilde het heel graag over liefde en vriendschap laten gaan. Die is dus afgelopen vrijdag online gekomen. En we dachten, liefde en vriendschap in opzet, zeg maar, maar ook tussen de personages. En toen we iedereen spraken, had iedereen het maar over de Flikker-familie. Mm. En vooral Angela Schijf kwam daarmee. Dat dus die crew, die is natuurlijk ook al 16 jaar bij elkaar. Er zijn de meeste mensen die we daar spraken, ja, die zijn er al vanaf seizoen 1, 2 of 4 bij. Nou, ja. We zitten op seizoen 16.
Je hebt echt een band met
elkaar. Die hebben een ontzettende band. Angela zegt zelfs dat ze op bepaalde momenten in haar leven alleen maar Flikker had kunnen doen, omdat ze het zo zwaar had persoonlijk, dat ze door haar Flikker-familie wel kon werken. Dat is natuurlijk prachtig. Dus toen we dat hoorden, dacht ik, ja, die aflevering moet de Flikker-familie-aflevering heten. Ja.
Waren er nog dingen waarvan je dacht van, oh, dat had ik nou echt niet verwacht, zeg dit?
Ik had bijvoorbeeld niet verwacht dat de man die de leader heeft gemaakt, 16 jaar geleden, nog aan iedere aflevering werkt. Die maakt voor iedere aflevering de muziek nog steeds.
Echt waar?
Ja, ik ben bij hem in de studio geweest en een beetje aan de knoppen mogen zitten. Ik vind dat heerlijk als iemand die gek is van televisie. Hoe maak je dat nou?
Ja.
Dan kom je dus in zo'n studio met al die knoppen en enorme rij aan mappen. Muziek, dreiging, verliefdheid, weemoed, achtervolging. En daar allemaal verschillende variaties in natuurlijk. Ja, het is natuurlijk heerlijk om dat mee te krijgen.
Dat begrijp ik heel goed, ja.
Ja.
Vooral als je helemaal gek bent natuurlijk van
precies.
De serie. Ja, en dat je in de keuken mag kijken.
Ja, en dan kom je bij een editor en dan vraag je van, ja, welk geluid wat ik nou in de aflevering hoor, heb jij eronder gelegd? En toen zei hij, nou, ongeveer alles is er later ondergelegd. Maar dat doe ik niet, dat doet Danny. Ik zeg, oh, maar wie is Danny dan? Yo, ga maar bij hem langs. Dus de volgende dag zat ik bij Danny in de studio. En die neemt me dan mee in hoe hij zo'n scène heel breed maakt. Dus de vogeltjes die je hoort, dat heeft hij erin gelegd om, ja, om dat gevoel te hebben dat je er ook echt bent.
Gaaf.
Ja.
Heel gaaf. En hoe lang zijn ze dan met zo'n aflevering bezig? Met crew en alles.
Een Flikker aflevering. Ja. Ja, ze draaien volgens mij een half jaar ongeveer. En ze draaien in blokken van 3 afleveringen. Dus die draaien ze kriskras door elkaar heen. Als je natuurlijk op het politiebureau bent, althans de set van het politiebureau, dan draai je natuurlijk voor alle afleveringen in 1 keer door. Ik weet eigenlijk niet precies. Dat is een goede voor seizoen 2 om te vragen.
Ja. Dat is een hele goede.
Ja.
Hey, zullen we even een overzichtje doen?
Ja, goeie.
Ja, laten we even kijken van de nummers 25 tot en met 20, als jij wilt beginnen.
Ja, de Mediameiden staat op 25 van Tamar Bot en Fanny van der Rijt. 24 Moordkast, Dionne en Hendrik Slachter. 23 Teun en Gijs vertellen alles. Teun van de Keuken en Gijs Groenteman.
Nummer 22, Makkelijke Eters. Hiske Verspillen en Joël Broekaard. Op nummer 21, Cocaïnekoord van Jan Meeuws, Else Driek en Gabrielle Adair. Nummer 20, Broers van Sommerijk. En we gaan even luisteren naar nummer 22, Makkelijke Eters van Hiske en Joël. En dit fragment gaat over de pizza Napolitana. ben heel benieuwd.
En waar ik dus achter kwam, was dat ze dus een pizza Napolitana in Napels een pizza Romana noemen.
Ja, dat heb ik ook gelezen. Het is. Het zijn eigenlijk twee dingen, hè?
Ja.
Het is zeg maar. De pizza Napolitana is eigenlijk. Dus de pizza in Napels, die is wat kleiner. Volgens mij een wat dikkere korst. Wat sompiger in het midden. En in Rome maken ze hem wat knapperiger, ja. Platter.
Ja, de pizza Napolitana is volgens veel mensen echt de oerpizza, zeg maar. Dus de pizza waar alle andere pizza's uit zijn voortgekomen. En wat die pizza Napolitana echt anders maakt... Ben je wel eens in Napels geweest?
Nee.
Nou ja, je kan hem daar ook kopen. En wat ze daar dus doen, is ze vouwen hem dubbel. Want een pizza Napolitana heeft een hele zachte korst. Zonder olie erin. Er mag beslist geen olie in dat deeg. En ze doen hem in een hele hete oven. Mm. Dus echt in 3 minuten is hij klaar. En je krijgt dan een pizza die inderdaad van binnen nog een beetje chewy is. Maar als het goed is die rand is echt een soort eierschaaltje. Met daarin heel lekker chewy deeg. Mm.
7 weken genoteerd. Nummer 22 in de podcast op 40. Makkelijke eters van Hiske en Joël. Dus een hele andere tak van sporten.
Je moet wel
van
pizza houden als je ervan wil blijven luisteren.
Jij doet ook vragen van luisteraars, hè, begreep
ja,
ik.
Ja, dat klopt, ja. Ja.
Of van kijkers, laat ik het zo
je
zeggen.
Je hebt natuurlijk heel veel fans.
Er zijn ontzettend veel fans. Ja. Ik wist niet dat ik snel zoveel volgers erbij kon krijgen op Instagram.
Volgens mij word jij overspoeld met vragen, of niet?
Dat ging gelukkig via het officiële Flikken-account, waar natuurlijk allemaal gelukkigwekkende mensen van Avatros achter zitten.
Hoe ga je daarmee om? Ga je zelf filteren? Of,
Want je kan niet alle vragen stellen. Daar is gewoon geen tijd voor. We hadden 40 minuten bedacht. Maar er zijn ook wel heel veel dubbelingen. Er zijn gewoon heel veel vragen die overeenkomen.
Ja,
hoe is het nou om het te schieten met een wapen? Mm-hmm. Dat is natuurlijk toch een vraag als je het over wapens hebt. Dat is wel echt de nummer 1 vraag. Hoe is dat nou? Wat is de impact daarvan? En er zijn ook wel heel veel vragen over Fleva, Floris en Eva. Mm-hmm. Victor en Angela. Mm-hmm. Die hebben een soort liefdesrelatie. Vriendschappelijk toch liefde. Nou, zo gaat het de hele tijd. Het is een beetje de spanning van de serie. Komen ze ooit bij elkaar? Is natuurlijk de vraag. Ja, alsof ze daar antwoord op gaan geven. Nee. Daar moeten we gewoon voor kijken natuurlijk.
En dat vragen mensen zo serieus.
Ja, mensen gaan daar echt helemaal vol in op. Ja, ze zijn echt zo fan.
Ja.
Elk foutje dat ik maakte werd er ook... Dat kwam direct op Instagram, hoor. Nou, Ben zegt het wel even verkeerd. Want ze zijn dus al 15 jaar bezig. Niet 16, maar wel al 16 seizoenen. Nou ja, dat soort dingen.
Je moet je ook echt concentreren als je het maakt. Dat je geen fout ziet.
Absoluut. Ja, je moet echt heel scherp zijn. En dat doe ik gelukkig ook niet alleen. Hè. Dus wil ik echt even zeggen. Ik zit met een enorm team. Het team is niet zo groot. Maar wel echt met een redactie. Mensen die het monteren. Mensen die de techniek verzorgen.
Ja.
En ik spreek het toevallig in en denk mee. Maar ik ben echt niet de enige maker.
Maar ik vind het toch wel heel leuk en bijzonder dat je dus daarvoor gevraagd bent. Terwijl je dus bij toeval iemand tegenkwam.
Ja, zo ontstaat dat dus. Ik moet eerlijk zeggen, jullie werken waarschijnlijk ook al heel lang in de media. En dat
en
gaat
BNR,
gewoon, dat gaat toch gewoon zo in deze wereld. Je kent mensen. Oh joh, kan je dat? Oh, wel leuk. Nou, laten we koffie drinken.
Ja, en wat vind je het allerleukste van deze podcast?
Het leukste vind ik eigenlijk dat de crew een gezicht krijgt. Want als je het over Flikken hebt, heb je het altijd over Victor en Angela. Je hebt ook nog Oda en Sergio, die de B-lijn eigenlijk spelen. Maar het gaat nooit over de mensen die het maken. En die hebben super interessante verhalen die je niet direct hoort. En waar de friends ook niet direct naar vragen. Terwijl de castleden zeggen, zet die mensen nou eens in het zonnetje. Want zonder hun was Flikken er niet.
Nee.
Ik doe mijn zinnen en ik speel. En dat is veel werk. Maar al die mensen eromheen, die werken net zo of misschien nog wel harder.
Ja.
Dus het is heel fijn en dat ontstond eigenlijk gewoon. Die mensen gingen we spreken en we hoorden van de castleden, we willen meewerken omdat jullie het over de crewleden gaan hebben. Dus dat is een heel mooi bijkomend voordeel.
En hoe reageerde de crew? Vinden het wel gaaf natuurlijk, of niet?
Het is bizar hoe omarmd ik ben door iedereen. Ik kwam op de set nadat volgens mij aflevering 3 online kwam. Kwam ik nog een laatste interview opnemen. En het was gewoon, hey Ben, eet je mee? Wat gezellig. En toen dacht ik, oh, maar ik loop volgens mij alleen maar in de weg. Jullie
part
moeten
of
opnemen.
De Flikken-familie.
Nou, echt. Angela zei het ook tegen me na de laatste aflevering. Je hoort nu ook bij de familie. En toen dacht ik, dit is echt te veel eer. Want ik heb gewoon een podcast eromheen gemaakt als een soort extra schil. Maar ik vind het wel heel leuk dat het zo opgepakt wordt en omarmd wordt.
Ik krijg er wel heel veel energie van als je zoiets
heel
doet.
Veel. Ja, het is, voor mij is dat niet echt normaal. Ik bedoel, je breekt toch in op zo'n set. Hè? Mensen zijn gewoon keihard aan het werk. Het was ook nog eens coronatijd. We moesten veel testen.
Ja.
Dus het was best wel een hoge uitzondering dat we daar mochten zijn. En dat je dan ook nog zoveel enthousiaste medewerking krijgt. Ik denk dat het grote voordeel is dat ik niet een camera op hun neus zette.
Ja.
Dat je gewoon een microfoon, audio, kan je verhaal doen. En dat verlaagde de drempel ontzettend. En daarom ook een podcast. Dat is gewoon het beste medium ook.
Dit is je eerste podcast toch? Ook je allereerste podcast die je maakt?
Het is de eerste podcast die ik maak, ja.
En hoe beviel het?
Ja, het smaakt ontzettend dan weer.
Heb je ooit gedacht dat je deze kant op zou gaan, podcast maken?
Het podcast maken niet, maar ik keek vroeger Bassie en Adriaan en Telekids. En vooral mensen
zeggen, ik ging jou googlen. Ja. Eerst wat ik zag was een Bassie en Adriaan auto.
Ja.
Wat heb je daarmee? Ja. Kijk eens uit.
Bassie en Adriaan en Telekids ook. De mensen die het maakten, of de mensen die het presenteerden, die maakten het ook.
Ja.
En dat had ik als kind niet direct door, maar die vibe kreeg je door die programma's wel. Zij waren creatief eigenaar. En zij lieten eigenlijk zien van, dit is wat we maken. En we maken het ook zelf. Dus we hebben er heel veel hart en ziel in zitten. En op de een of andere manier pakte dat mij vroeger als kind. Dus ik had niet direct voor me dat ik presentator ging worden op televisie. Maar ik had wel uitverkochte poppenkastvoorstellingen. En dan moesten alle buurtkinderen moesten komen kijken. En betalen natuurlijk ook. Want dat is ook een beetje zakelijk. Maar,
ik heb je gelijk.
Maar, dus dat zit er van kind af aan wel al een beetje in. Dus ja, het stroomt al een tijdje door mijn bloed. Ik vind het wel heel leuk dat ik dat soort dingen nu mag doen. En ook vaker mag doen.
Ja. Begrijp ik heel goed.
Ja.
Laten we nog even overzichtje doen.
Ja, goeie.
Top 5.
Ja. De top 5. Nou, op 5 staat Bloedband van Leon Mastik en Ellen Stil. Op 4 Boekestein en de Wijk van Arend-Jan Boekestein, Rob de Wijk en Hugo Reitsma. Op 3 Maarten van Rossum, de podcast van Maarten van Rossum en Tom Jessen. En
nummer 2, ja, de Pim, 20 jaar na de moord van Guus Valk. En op nummer 1, volgens mij blijven staan, maar ik weet niet zeker meer. Maar goed, we gaan het zien. Weer een dag van Marcel van Roosmalen. We gaan luisteren naar nummer 2, de hoogste nieuwe binnenkomen van deze week. Pim, 20 jaar na de moord.
Goedenavond. Pim Fortuyn is dood.
Op maandag 6 mei 2002, 20 jaar geleden, gebeurde het ondenkbare. Voor het eerst in ruim 300 jaar werd in Nederland een politicus vermoord. Het ging nog wel om de meest spraakmakende politicus van dat moment. Iemand die het ingedutte politieke landschap volledig op zijn kop zette. Een charismatisch politicus. Een totale vreemde in de Nederlandse politiek. Die intens geliefd en hartstochtelijk gehaat werd. Die alle gesprekken beheerste. 9 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. En die, volgens een peiling die ochtend in de Volkskrant werd gepubliceerd, op het punt stond de grootste te worden.
Zo'n vreselijk leuke, charismatische man.
Helemaal kapot.
Schrikkelijk, ik heb het nooit geworden voor. Of ik een kind ben verloren, meneer.
De hoogste nieuwe binnenkomen met Superstip. Nieuw op nummer 2 binnengekomen.
Ja, je krijgt altijd wel rillingen van als je dat weer hoort.
Je weten jullie nog waar je
ja,
was?
Zeker. Ja, zeker.
Dat vergeet je dus nooit meer.
9-11, dit soort dingen.
Ja.
Dus ja. Pim, 20 jaar na de moord, een podcast van Guus Valk. Luister je zelf podcast?
Ja.
Luister je?
Ik ben vooral van de true crime, de verhalende. Maar ik luister bijvoorbeeld ook Paul de Leeuw.
Oh,
vind ik heerlijk. Ja. Lekker lullen, heerlijk. Gewoon lekker een beetje lachen en lullen in de auto. Ja.
De Leeuw lult heet die?
De Leeuw lult verder,
ja.
Maar ik begon, en dat is eigenlijk degene die ik ook altijd tegen iedereen zeg, als je niet met podcast bent begonnen bij de brand in het landhuis. Die wil je gewoon luisteren. Blijf je gewoon plakken.
Ik schrijf hem op, oké?
Ja, oh zeker. Ga hem luisteren. Ja. En jij luistert al, dus jij weet
sowieso.
Ja,
ik vind true crime niet. Daar heb ik gewoon echt iets mee.
Ja, dat herken ik volledig.
Moorden in het noorden zit ik gewoon. Dat duurt 25 minuten en dan kan ik gewoon. En iedereen, al mijn kinderen vinden het ook leuk. Iedereen zit ademloos te luisteren.
Ja, echt waar, heel gaaf, hè, is dat. Ja. De schrik van Rodes ook, vind ik. Oh, die jongen hebben we hier gehad natuurlijk ook. Maarten van Gestel heet hij.
Ja.
Ja, is ook een hele leuke podcast.
Ah, die ga ik even luisteren. Die heb ik nog niet geluisterd.
De schrik van Rode. Ja, dat is echt een hele andere wending ook dan dat je eigenlijk verwacht. Dat is ook heel, heel gaaf. Vaak is het natuurlijk zo in een podcast met true crime. Daar gaan ze ergens naar op zoek. En ze vinden het niet op het einde. En dan denk je van, nou, heb ik nou 10 afleveringen in zitten luisteren wat ze iets gevonden hebben.
Ja.
Maar ze gaan ook echt wat vinden en zo.
Ja,
weet
oh,
je.
Wow.
Ja, dat is echt. Zou je nog meer podcast willen maken? Zou je nog andere podcasts willen maken?
Ja, nou bijvoorbeeld over Bas en Adriaan zou ik het fantastisch vinden.
Oh, dat lijkt me ook zo leuk.
Waarom doe je dat niet?
Nou ja, ik wil heel graag dat Bas en Aad meewerken. Dat ze hun.
Oh,
okay,
dat begrijp
geven.
Ik wel, ja. Ja.
Want ja, zij zijn de legacy. En ik, ja. Wie ik dan wil spreken zijn bijvoorbeeld hun vrouwen. Die ja. overal ja. bij waren en die we nog nooit hebben gehoord.
Nee, nou, daar zou vast misschien een reden voor zijn.
Dat zou kunnen, ja. Dus ja
maar het is het proberen waard.
Ja, zeker. Ja. Ja, dus ik heel graag. Ja,
ik denk dat er wel een hit kan worden.
Ja, toch?
Ja, ja, man, die is er niet mee opgegroeid, toch?
Iedereen.
Ja. Ja.
Dat is hartstikke leuk.
En iedereen, of je het nou goed of slecht vindt, vindt er iets van ook.
Ja. Helemaal mee eens.
Dus dat mag ook interessant. En dat mag ook zeker, ja.
Ik word nog steeds B2 genoemd door mijn man als ik zeg, hè, wat zeg je?
Ja, precies.
Hey, dankjewel voor het komen, Ben. Ik vond het heel erg te gek. En ja, veel succes met je nieuwe podcast ook.
Dankjewel,
vond
het hartstikke leuk.
Nou, ben Prins leuk dat je er was.
Ben Prins van Flikken, de podcast. Je kunt de podcast Top 40 volgen op Instagram en TikTok.
En wil je de complete lijst bekijken, ga dan naar de top40.nl.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.